volgende lied is Mijn hulp is van u, Heer. En ik wil iets delen toen ik 18 jaar was, wat ik toen meemaakte, hoe God op 3 punten echt mijn hulp was. Toen ik 18, 19 jaar was, was ik enorm zoekende. Ik wist niet op wat voor manier ik moest geloven. Hoe moest je dat doen? Waar en hoe? Soms was ik gewoon radeloos. Maar ik wist van een buurjongen, Henk Otten, dat hij naar de kerk ging. En ik dacht, hé, laat ik hem toch maar eens aanschieten. Op een gegeven moment durfde ik dat om hem te vragen. En wat kreeg ik van hem een paar dagen later? Een cassettebandje, heel netjes erop getypt, de liederen van Target. Je weet wel, die Veense rock gospel band, waar Gert-Jan, onze bassist, ook in speelde. 30 jaar geleden alweer. Nou, dat bemoedigde mij echt. Dat was Gods hulp voor mij om woorden te vinden van geloof, om dat uit te kunnen zingen. Niet veel later ging ik naar de MTS in Ede. En op die MTS was op een gegeven moment een verloting. Een verloting met allemaal technische prijzen. Maar er was ook één cd bij. Van het koor Schiergedars. Ook uit Ede. En ja, laat ik die nou precies winnen. Gods hulp en voorzienigheid. Wat heb ik dat lied When You're Alone. Wat heb ik dat vaak gedraaid. En wat bemoedigde mij dat. Gods hulp. En als laatste, derde wil ik delen, rond die leeftijd, wat had ik veel aan mijn oma en mijn tante. Wat had ik veel aan ze, om Gods boodschap als blijde boodschap te blijven zien. Fantastisch. En ik wens jou, jongeren, als je ook soms zo zoekend bent, wens ik jou toe. Dat je, als je op hem vertrouwt, dat hij jouw hulp is. Hij wil dat doen. Vertrouw hem.
Is God nu eigenlijk echt? En hoe moeten we leven? En wat is er allemaal mogelijk wanneer je gelooft? Jezus is in gesprek met zijn leerlingen en steeds meer mensen voegen zich bij hen. Buiten de stad, op een open veld, gaan mensen zitten om te luisteren naar wat Jezus vertelt. Met zoveel mensen heeft het wel iets weg van een festival. Ruim 5000 mannen, vrouwen en ook kinderen verzamelen zich rondom Jezus. Er spelen kinderen, er wordt wat gelopen, maar de mensen luisteren vooral. Ze luisteren zo intens dat de tijd wordt vergeten. Tot een paar leerlingen merken dat het tijd wordt om te eten. Het is al donker en in de buurt is geen eten te koop. We moeten de mensen nu echt naar huis sturen, Jezus, zegt Filippus. Maar Jezus antwoordt, nee, geef jullie ze maar te eten. Meent u dat echt? Hoe komen we aan geld om voor al die mensen eten te kopen? Er is hier wel een jongetje. Hij heeft 5 broden en 2 vissen. Dat wil hij graag geven. Dat is goed, zegt Jezus. Laat alle mensen in groepen bij elkaar gaan zitten, dan kunnen we het eten verdelen. De leerlingen doen wat Jezus zegt, maar begrijpen er niet veel van. Als alle mensen zitten, houdt Jezus het brood en de vis in zijn handen. Hij kijkt omhoog naar de hemel en dankt God voor het voedsel. Daarna breekt hij het brood in stukken en verdeelt de vis. Het brood wordt uitgedeeld. Eerst aan een klein meisje, dan aan een oude man. Daar zit een groepje moeders en ook zij krijgen brood en vis. Het uitdelen gaat maar door. Overal zitten nu mensen lekker te eten in het gras en de handen van Jezus blijven het brood breken. tot iedereen genoeg heeft. Terwijl de leerlingen het overgebleven brood verzamelen in de mannen, dringt het door. Wat klein lijkt voor mij, wordt groot wanneer ik het in de handen van Jezus leg.
Er was eens een uil die op een besneeuwde dag in het bos op een tak zat te wachten, terwijl er een koolmees naar hem toe vloog en zei tegen de uil: "Joh uil, luister eens. Ik zat verderop in het bos sneeuwvlokken te tellen. En ik vroeg me eigenlijk af, zo gaandeweg, wat weegt nou zo'n sneeuwvlok?" De uil die moest daar een tijdje over nadenken en die zei op een gegeven moment tegen de koolmees: "Een sneeuwvlok, ja, dat weegt minder dan niks. Dat kun je verwaarlozen." "Nou," zei de koolmees, "dat is ook gek. Ik zat namelijk verderop in het bos te tellen. En op een gegeven moment viel de 349.000ste sneeuwvlok. En toen brak de tak." Waarop de duif zei: "Misschien is er nog maar één enkel woord van één enkel persoon voor één enkel iemand nodig om hem of haar te breken en tot verandering te brengen." Ik moest aan dit kleine verhaaltje denken. Ik heb het wel eens eerder gedeeld toen ik hoorde over het overlijden van broeder Dirk Romeijn. In de afgelopen jaren is hij betrokken geweest op ons leven. Heeft hij Caroline en mij en ons gezin gesteund op allerlei manieren. En je zou kunnen zeggen, als je dat op een weegschaaltje legt, wat is dat nou eigenlijk waard? Maar net als het cassettebandje waar Martijn zojuist over sprak, dat Henk aan hem gaf, een heel klein gebaar leek, is het iets groots geworden. En zo herinneren wij ons Dirk en zijn vrouw Mientje en hun gezin met warme gevoelens voor hun steun en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Onze pogingen voelen soms nutteloos of ja, minder dan een sneeuwvlok. En toch, zoals in dat filmpje zojuist werd gezegd, God kan het kleine gebruiken voor iets groots als we het in zijn handen leggen. Dat zie je de leerlingen van Jezus ook doen in Marcus hoofdstuk 6. Jezus heeft zijn apostelen, zijn discipelen weggestuurd en ze komen terug om hem te vertellen wat er is gebeurd. Ze zijn aan het eind van hun kunnen. En kijk wat er dan gebeurt. Marcus 6, vers 30 tot vers 44. Marcus 6 vanaf vers 30. En ik lees een aantal gedeelten en ik zal steeds daar ook wat gedachten bij delen. Je ziet dat in Marcus 6, vers 30 de apostelen, de discipelen, de leerlingen van Jezus aan het eind van hun mogelijkheden zijn. Ze komen terug bij Jezus en vertellen hem over alles wat ze gedaan hebben en wat ze de mensen onderwezen hadden. Jezus zei tegen hen: "Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten." Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen. De leerlingen van Jezus waren moe. Net in het gedeelte hiervoor lees je dat ze op een soort praktijkstage waren gestuurd, 2 aan 2. Had Jezus eruit gestuurd om in praktijk te brengen wat hij hen had geleerd. En ze zijn daar zo moe van dat Jezus het aan ze ziet en zegt: "Kom, we gaan er even tussenuit en we geven jullie een tijdje rust." Maar dan, vers 32, ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn, maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Dus de rust waar ze zo naar verlangden en waar ze zo op hoopten, het leek ermee gedaan. En tot overmaat van ramp, vers 34, toen Jezus uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees ze langdurig. In een andere vertaling staat: hij onderwees ze vele dingen. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur ze weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei, geven jullie hen te eten. Nou, daar zit je dan, na een uitputtende, inspannende, lange stage, eindelijk rust, denk je, te krijgen. En dan al die mensen, en ook nog Jezus, die meer aan je vraagt dan je eigenlijk kunt geven. Je komt aan het eind van je mogelijkheden. En dat zeggen ze ook in vers 37, het vervolg. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun te eten te geven? Jezus, wat vraagt u nu van ons? Een denarii is een dagloon, 200 denarii is een halfjaarsalaris. Moeten wij voor al die duizenden mensen die hier zijn, dan eten gaan kopen met een halfjaarsalaris is nog niet genoeg? We hebben het niet eens. Er is geen geld, ze zijn moe en er zijn ook totaal geen middelen. Vers 38 zegt, als ze dan toch een beetje rond gaan kijken, hoeveel broden hebben jullie bij je, zegt Jezus. Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken, wat ze bij zich hadden, zeiden ze, 5 broodjes en 2 visjes. 5 broodjes met beleg. In een andere evangelie zegt Andreas tegen Jezus, wat hebben we daar nou aan? Een jongetje had het lunchpakketje aan de discipelen gegeven. En dit is de reactie van een van de discipelen. Dat is minder dan niks. Nog geen sneeuwvlok. Wat kun je met dat kleine beetje voor zo'n grote groep? Ik weet nog dat Caroline en ik verhuisden 3,5 jaar geleden naar Rotterdam met het verlangen om het evangelie dat ons leven was binnengekomen te delen met de mensen om ons heen. Maar we hadden geen idee hoe. En na een tijdje, toen de Heer duidelijke aanwijzingen gaf, waar we gebruik van zouden kunnen maken, constateerden we dat we er geen geld voor hadden. Om dat te huren of te kopen. En toen eenmaal toch dat pand in ons bezit was gekomen en we daar bezig gingen, merkten we dat we helemaal geen ervaring hebben om een onderneming, een sociale onderneming te starten in onze buurt. Van waaruit we mensen kunnen ontmoeten. En goed, door hulp van anderen komen we toch stapje voor stapje wat verder. En dan is bijna de opening daar en dan wordt Caroline ziek. Dan heeft ze eerst haar enkelbanden gescheurd en vervolgens heeft ze een maagbacterie waarvoor de antibiotica niet helpt en ze allergische reacties krijgt. En terwijl we bezig zijn met ons voorbereiden op de opening van die nieuwe zaak, krijgen we zoveel tegenstand dat het erop lijkt dat het allemaal niet doorgaat. En je komt op een gegeven moment aan het eind van je mogelijkheden. Zo kan dat voelen. En je hebt geen idee waar het heen moet. En hoe dan weer verder. En waar de volgende stap naartoe gezet moet worden. Als je aan het eind van je mogelijkheden bent. Dat is de situatie van de discipelen die moe zijn, geen geld hebben en geen eten om al die mensen te voeden. Wat doe je dan? Nou, dat wordt duidelijk als je verder leest in deze geschiedenis die Marcus beschrijft. Als je aan het eind van je mogelijkheden bent, geef je dan over aan de goede Jezus. Jezus voelt enorm veel medelijden. Hij kijkt eerst naar zijn discipelen, hij ziet dat ze moe zijn en zegt, kom, we gaan er een tijdje tussenuit om, zodat je kan rusten. En als hij dan al die mensen zich ziet verzamelen, dan staat er een woord in het Grieks. Worden daar je splanknitsomai. Daar worden je vitale organen mee bedoeld. Dus je hart, je longen, je nieren. Jezus voelde in zijn innerlijk een bewogenheid en een liefde voor de mensen die zich daar verzamelden. Erbarmen, vers 34. De goede Jezus. Die vraagt vertrouwen. Hij zegt in vers 38, en ga eens kijken hoeveel broden hebben jullie bij je. En ze waren gaan kijken en ze zeiden 5 broodjes, 2 vissen. En toen zei hij, zeg tegen de mensen, geef ze opdracht om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en in groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder alle die er waren. En dat is wel de ultieme test van geloof die hier plaatsvindt. Daar staan ze met die paar broodjes en die paar visjes. En Jezus zegt, zet al die duizenden mensen in groepjes van 50 en groepjes van 100. Als er honger is, dan moet niet iedereen door elkaar gaan rennen. Zet ze neer. En hij pakt het brood en hij breekt het in stukken en hij geeft een deel aan Petrus. En een deel aan Andreas. En een deel aan Johannes. Wat zou jij doen als je daar op die vlakte stond met al die ogen gericht op Jezus en op jou met dat stukje brood? Ik zou me kunnen voorstellen dat Petrus ergens in een hoekje begint met delen. Een klein stukje. En nog een klein stukje. Om uiteindelijk te ontdekken dat als je doet wat Jezus vraagt, hij je meer geeft dan je nodig hebt. Heel vaak zijn we geneigd als onze mogelijkheden op zijn en we niet meer weten hoe verder, dat we de opdracht aan iemand anders geven. Of dat we het opgeven en er helemaal mee stoppen. Maar Petrus, die bewijst zijn geloof door te doen wat Jezus vraagt. Mensen in groepen zetten en de andere discipelen beginnen brood te delen. Als je jezelf geeft. Geef jezelf over aan de goede Jezus. Dat kun je doen door te bidden en door te werken. Door te vertrouwen en dat met je daden te onderstrepen. In onze situatie, wij hebben de Heer steeds gezocht, stap voor stap. Ook elke keer er iets gedaan moest worden, dat in praktijk gebracht. En als je die twee combineert, bidden en werken, de Heer vragen en doen wat Hij je zegt, dan kom je verder. En zelfs zo dat God voorziet in alles wat je nodig hebt. Als je verder leest in vers 42, dan zie je dat iedereen at en verzadigd werd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. God kan voorzien in alles wat je nodig hebt. Iedereen at. 5000, in een andere evangelie staat 5000 mannen, vrouwen, kinderen nog niet meegeteld. En ze waren verzadigd. Met andere woorden, er was meer dan genoeg. Vers 43 zegt, er waren 12 manden over. Er staat waarschijnlijk een woord dat kun je vertalen als broodtrommeltjes of als doggybags. Voor elke discipel die zich heeft ingezet, is er nog een lunchpakketje om mee naar huis te nemen. En het gaat nog een stap verder. Want Lucas zegt, na deze geschiedenis vraagt Jezus aan Petrus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En Petrus erkent, u bent de Zoon van God. Door in geloof te doen wat de Heer vraagt, ontdekt hij wie Jezus is. En dan zeg je misschien, want ja, wij hebben dat zelf in onze buurt zo ervaren, dat God visie geeft als je doet wat hij vraagt. Er is een pand gekomen, we hebben subsidie ontvangen. Er is zoveel naar ons toegekomen. De vraag kan bij je opkomen, ja, maar kan God dat niet allemaal buiten ons omdoen? Heeft hij ons nodig? Moet het op deze manier? En ik zou zeggen, nee, natuurlijk, God kan zeker buiten ons omwerken. En hij doet dat ook regelmatig. Maar wat hij graag wil, is ons laten delen in het wonder. Zodat we zijn kracht ervaren in het alledaagse leven. In de kleine dingen van iedere dag. Hij is niet alleen vol liefde, vol bewogenheid en medelijden. Maar hij heeft ook alle macht. Hij wil voorzien in dat wat nodig is om te leven tot zijn eer. En mijn vraag aan jou is, zou je dat willen afslaan? Zou je dat willen afslaan? Vertrouw je liever op jezelf? Neem je genoegen met 5 boterhammen, terwijl Jezus er 15.000 monden mee kan voeden? De mensen in jouw familie, in jouw straat, in jouw bedrijf, in jouw school, in jouw buurt. Mensen zijn als schapen zonder herder. Er is sociale, economische, geestelijke armoede. Overal om je heen, waar je ook kijkt. En je eigen mogelijkheden zijn beperkt. Maar als je jouw kunnen en niet kunnen in de handen van Jezus legt, dan zegt Paulus in Efeze 3 vers 20, God kan doen wat je hem vraagt. Nee, God kan meer doen dan je hem vraagt. Sterker nog, God kan veel meer doen dan je hem vraagt. Of zoals het er letterlijk staat, zoals Paulus het schrijft in Efeze 3 vers 20. God kan oneindig veel meer doen dan jij aan hem vraagt. Dus, als je aan het eind van je mogelijkheden bent, als je tegen je beperkingen aanloopt en voor een onmogelijke opdracht komt te staan, geef jezelf dan over aan de goede Jezus, zodat God kan voorzien in alles wat je nodig hebt. Amen.
I have decided to follow Jesus, no turning back. Daar gaan we het over hebben. Hans Euser is aangeschoven voor de nabespreking. Dankjewel Hans voor jouw woorden. Ik ben een oude bekende zou ik zeggen. Alweer 3,5 jaar weg uit Veenendaal.
Ja, klopt.
Je bent hier met je dochter Rodé. We zijn denk ik ook thuis al benieuwd. Hoe gaat het met jullie momenteel?
Goed. Ja, ik heb kort iets gezegd over hoe het gaat. Caroline die topt wat met haar gezondheid. Dat gaat gelukkig wel weer de goede kant op. Maar dat zijn gewoon hele vervelende dingen. Buiten dat, we hopen 1 maart de zaak Blend te openen. Blend is een sociale onderneming waarin we koffie, kleding en kapper combineren om de buurt zeg maar te ontmoeten op een neutrale plek. En we verwachten dat we het evangelie kunnen delen in de relaties die we ontwikkelen. En we hopen dat er een geloofsgemeenschap gaat ontstaan.
En inmiddels ben jij Rotterdammer onder
de Rotterdammer, zo is het ja. Ja.
Mooi.
Min of meer.
Ja. Hey, dankjewel voor je woorden. Het thema is Gods kracht ervaren in alledaagse dingen. Je hebt er iets over gezegd. Kan je er iets meer over vertellen? Want dat lijkt me inderdaad, als je een hele nieuwe omgeving opzoekt, zoals jullie gedaan hebben. Ik zou haast zeggen, je hebt geen keus.
Je hebt geen keus. Maar ik vond het heel mooi, jouw naam werd genoemd door Martijn met een klein cassettebandje. Martijn ervoer dus in de gift van dat cassettebandje de kracht van God in de alledaagse dingen. En zo merken wij dat ook. Ik noemde kort in de preek iets over weerstand die wij ervaren. Er is iemand in de buurt die mij helemaal ondersteboven heeft gescholden om wat we willen gaan doen. En heel veel weerstand geeft. En Caroline die opende haar Bijbel nadat ik een keer thuis kwam van zo'n ervaring. In Psalm 125, waar staat de ster van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen. Nou, je leest 100 keer over zo'n tekst heen, maar hij kwam zo binnen op dat moment. Dat vind ik bemoedigend. En dan ervaar ik Gods kracht.
Maar eigenlijk op het moment dat je helemaal los bent, dus helemaal voor je gevoel misschien alleen voor staat in Rotterdam.
Ja, als je door je mogelijkheden heen bent, dan voel je misschien des te sterker dat je de kracht van God nodig hebt.
Is het ook haast niet noodzakelijk dat je door je mogelijkheden heen moet zijn? Want anders gaan we het toch zelf doen, zelf proberen.
Ja.
Nog een plan A, plan B.
Ik realiseerde me dat gisteren, dat je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen na het horen van deze boodschap, ja maar ik heb nog zoveel mogelijkheden. Dan zou mijn wedervraag aan jou zijn, heb je dan wel goed geluisterd naar wat de Heer van je vraagt? Want ik denk, als je echt luistert naar hoe Hij je uitdaagt, dat je altijd tekort schiet. En erachter komt, ja maar wat u vraagt, dat kan ik niet. Misschien droom je wel te klein, als je nog in je mogelijkheden zit.
Ja, een vraag die me dan te binnen schiet is van, je zegt wat u vraagt, maar hoe weet je nou wat God van je vraagt? Kun je een voorbeeld uitgeven uit je eigen leven, hoe jullie dat heel nadrukkelijk hebben gemerkt? Van, nou, dat duidelijk is wat God van jullie vroeg.
Ja, ik noemde even heel kort, ik heb maar wat dingen aangestipt. Veel mensen kennen het hele verhaal, maar om dat er even uit te lichten, dat wij in Rotterdam kwamen wonen omdat we de overtuiging hadden dat we daar iets zouden gaan starten. Maar we wisten niet hoe. En wat wij hebben gedaan is gewoon eenvoudig het aan de Heer voorgelegd en gebeden. Ik heb de huizen van mijn straat allemaal uitgetekend. En elke keer als we iemand ontmoeten, dan heb ik de naam in een van die huizen. En ik bad gewoon anderhalf jaar lang voor dat stukje straat. En in dat stukje straat ontstaat nu Blend. Dus een sociale onderneming waaromheen we een geloofsgemeenschap vormen. Eenvoudigweg het bij de Heer neerleggen. Luisteren naar wat hij zegt. Wachten. Geduld hebben. Het heeft bij ons anderhalf jaar geduurd. We kregen een droom, Caroline en ik, een identieke droom. Dat is ons nooit eerder gebeurd. God sprak heel duidelijk. En ik denk als God zo duidelijk spreekt, dan heb je dat waarschijnlijk ook nodig. Omdat er wel moeilijke dingen gaan komen. Dus we houden ons daar ook aan vast. God kan op heel veel verschillende manieren spreken. En bijvoorbeeld als ik Psalm 125 vers 3 naar me toe voel komen, dan is dat de manier waarop God me bemoedigt.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat bij mensen thuis vragen oproept. Van ja, ik heb niet een droom, ik heb niet meteen een stem die ik hoor, maar hoe weet ik dan wat God van me vraagt?
Caroline zei altijd, toen ik net van de Bijbelschool afkwam en postbode werd, ik was een beetje teleurgesteld, want daar had ik niet voor gestudeerd. Als jij trouw bent in de kleine dingen, zal God je over het grotere stellen. En ik denk dat het vaak daarmee begint, dat je niet moet zoeken per se naar het grote spectaculaire, naar dromen en visioenen, dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat je eenvoudig doet wat de Heer van je vraagt. Misschien is dat vanmiddag het doen van de afwas, of een keer het huis stofzuigen. Het zit hem in kleine dingen, en als je daar trouw in bent, zal God je stapje voor stapje verder leiden.
Ja, dat is mijn vraag, hoe gaat het dan? Hè? Want ik lees natuurlijk in Marcus 16, vers 17 ook, hè, dat je gelovigen zullen in nieuwe tongen spreken, slangen opnemen. Vaak is dat iets waar wij naar kijken, van ja, dat willen we graag meemaken. Dan is het duidelijk dat. Dan zou je, als je kritisch bent, kunnen zeggen, ja, je doet dit niet, omdat het ligt niet, die mogelijkheden worden blijkbaar niet gegeven.
Ja.
Hoe verhoudt zich tot elkaar, dat kleine en zeg maar wat in de Bijbel wordt verteld, de werking van Gods kracht door wonderen en tekenen?
Ik heb zelf gemerkt dat ik nu in een situatie ben waarin er wonderen en tekenen plaatsvinden. Maar dat is eerder op heel andere manieren gebeurd. En ik denk, om nogmaals terug te komen op wat het advies wat Caroline mij ooit gaf, als je trouw bent in de kleine, zal God je over het grotere stellen. Dat het uiteindelijk niet van mij afhangt wat er gebeurt in mijn leven. Als God het belangrijk vindt dat er op een gegeven moment iets bijzonders gebeurt, dan zal hij je dat wel geven. Zo heb ik het ervaren. Ik zoek niet per se naar het bovennatuurlijke, maar ik merk dat de Heer gewoon werkt als jij gehoorzaam doet wat hij van je vraagt. Dus aan de ene kant vertrouwen en in gebed dat uitspreken. En aan de andere kant doen. En dat is ook heel simpel, het invullen van aanvragen en het organiseren van allerlei dingen die er moeten gebeuren. In het alledaagse kunnen er bijzondere dingen gebeuren.
En merk je dat er dan ook misschien nog extra, omdat je natuurlijk, je bent helemaal in een veenal een redelijk veilige setting. En daar ben je eigenlijk staat voor je gevoel echt alleen voor. Dat je dan in die afhankelijkheid misschien ook makkelijker bij dat punt komt om het van God te verwachten en van hem alleen?
Ja, dat voel ik wel ergens. De situatie in Rotterdam Bloemhof is echt anders dan de situatie in Veenendaal destijds voor ons was. Ook omdat we gewoon geen sociaal net hebben bijvoorbeeld, of minimaal. Je staat er meer alleen voor. En ik denk juist daar, ik zei in de preek, als je door je mogelijkheden heen bent en als je voor de onmogelijkheden staat, juist dan geef je juist dan over aan Jezus. Opdat je ervaart hoe hij voorziet.
Mooi. Nou, we hebben al op meerdere momenten ook op deze plek erover gehad, dat het ook een verlangen is van Regenboog Noord om in de gemeente hier in de wijk actief te zijn. Te starten. Misschien wel met iets soortgelijks als Blend. Heb je daar nog wat gedachten of wat adviezen bij als je start?
Oh ja.
Als gemeente. Ja, misschien kort, wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt misschien in jouw pionierswerk in Rotterdam? In jullie pionierswerk, moet ik zeggen.
Ja, kijk, er zijn maar weinig mensen die met een niet-christelijke achtergrond die zomaar de kerk binnenstappen. Als je een plaats creëert waar je relaties kunt bouwen met mensen, een soort neutrale zone, zoals een bedrijf of een business, zelfs op deze plek, dan denk ik dat je missionair veel meer slagkracht hebt. En in die relaties die je opbouwt met je, zeg maar, klanten, kan het evangelie op een heel natuurlijke manier gedeeld worden. En dat zou ik graag ook hier zien gebeuren. Het lijkt me een geweldige kans.
Nou, we hopen je inderdaad eens uit te nodigen als het zover is. Die plannen inderdaad maken we met elkaar, de oudste raad en de gemeente. En we hopen dat dit ook een plek mag zijn van hoop voor de buurt. en voor Veenendaal. We gaan afronden, Hans. Dankjewel. Breng ons hartelijk groeten over aan iedereen die thuis is in Rotterdam.